Zo, Rick en team, dankjewel. Wauw. En Louis, mooie achtergronden, man. Goed bezig. Gemeente, voordat we naar het woord van God gaan luisteren, zullen we samen bidden. Heilige Vader, dank u wel voor deze prachtige samenkomst. Dat we zo mogen ervaren dat u met uw Heilige Geest in ons midden bent. Als we ons daarbij stilstaan hoe groot en machtig u bent, dan beseffen we ons steeds meer wat een genade, wat een wonder dat is. Heer, ik bid, wilt u mij helpen om uw woord te verkondigen, zoals Rick ook bad. Geef mij moed, Heer. En geef ons moed om ons hart te openen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Af en toe krijg ik de vraag of ik over een bepaald onderwerp wil spreken. Van gemeenteleden, vanuit de raad. Soms lukt dat. Soms lukt dat niet. Heeft ook te maken met het thema van het jaar of waar je dan op dat moment zelf mee bezig bent. Wat me opvalt is dat me het meest gevraagd wordt om over seks en daaraan gerelateerde zaken te spreken. Het komt heel vaak over relaties, seksualiteit, samenwonen, hoe zit het allemaal? Nou, daar wil ik over een tijdje ook over gaan spreken, overigens. Ik heb jaren geleden erover gehad, seks in de kerk heette het toen, en zeg maar seks in de kerk 2.0, maar dat duurt nog even. Dat ga ik wel doen, zo de Heer wil. Maar wat me ook opvalt, is dat ik zelden gevraagd word om over geld te spreken. En inderdaad, in onze gemeente wordt niet zo heel veel over geld gesproken. Niet in de minste plaats denk ik dat het een heel gevoelig onderwerp is, blijkt. En niet alleen in de kerk hoor, ook in de maatschappij, geld is gevoelig. Mensen praten op tv honderden uit over seks, over hun psychische problemen, over alle ziektes die ze wel niet hebben, weet ik veel wat. Maar volgens mij moet de eerste talkshow, waarin mensen openhartig vertellen over hun inkomen en waar ze het allemaal aan uitgeven en noem maar op, nog gemaakt worden. Gek. De Bijbel is een stuk openhartiger over geld. Ten opzichte van seks wordt er 20 keer zo vaak in de Bijbel over geld gesproken. En ik las ergens dat 1 op de 8 versen in de evangeliën direct of indirect met geld te maken hebben. Nou, als je dat weet, dan kun je misschien afvragen van of dat onderwerp misschien niet een beetje onderbelicht is bij ons in de gemeente. En ik denk dat dat het ook is. En dus heeft de oudste raad mij gevraagd om over dit onderwerp te spreken. En toen zei Rick vanochtend van harte welkom allemaal, ook gasten, ik weet dat u hier voor het eerst bent. Zo vaak hoor je daarbuiten, in de kerk gaat alleen maar over geld, ze willen jammer je geld. Nou, ik hoop hier een beetje een disclaimer neer te leggen. Het gaat hier maar heel weinig over geld. Dan zit je hier vandaag voor het eerst in de kerk, denk je, zie je nou wel, gaat het over geld? Ik zou vooral zeggen, kom gewoon eens een aantal keer terug, dan zul je zien dat het anders ligt. Maar sorry, deze keer is het iets meer intern gericht, inderdaad. Anyway, eerlijk gezegd vind ik het hierover spreken wel spannender, zelfs dan over seks of zo te spreken. Eerlijk waar. Omdat het heel gevoelig ligt. Ik weet nog wel, jaren geleden deed ik samen met Marco Schuurmans een heel aantal jaar de introductiekring. En zelfs als je dan met elkaar was, mensen uit allerlei verschillende soorten kerken en kerkelijke tradities, kon je het gewoon over de doop hebben. De geloofsdoop of de kinderdoop. Een gevoelig onderwerp voor sommigen. Hij zegt, Marco, dit is het niet. Wacht maar, volgende week gaan we over geld spreken. En dan moet je opletten wat er gebeurt. En inderdaad, bijna altijd zo. Nou, vandaag willen we het onder andere ook over geld en geld geven in de gemeente gaan hebben. Hij zei, dan gaan de mensen, gaan ze zo doen. En dat gebeurde, hè? Armen over elkaar. Niet eens met het onderwerp van de doop. Interessant. Dus ik vind het spannend. Maar goed, aan de andere kant mag het ons natuurlijk niet weerhouden om over dit hele actuele thema te spreken. Juist ook omdat de Bijbel er een stuk minder terughoudend over is, voortdurend dit thema voorbij laat komen. En dan heb je een hele grote keus aan teksten om over geld te gaan spreken uit de Bijbel. Gigantisch veel teksten. En vandaag gaan we daar 1 gedeelte wat uitvoeriger over lezen. En er komen nog een aantal andere terug. En dan wil ik op een gegeven moment ook best wel concreet gaan maken, zeg maar. Ik ben zo benieuwd wat er nu door die kopjes gaat. Maar goed. Voordat we naar de praktische kant gaan, is het eerst nodig om naar de kern te gaan. Namelijk ons hart. Dus laten we gaan lezen in het laatste boek van het Oude Testament, bij de profeet Maleachi, wat de Heere God door de profeet Maleachi in het Oude Testament zegt. In de eerste plaats door het volk Israël. Maar we gaan kijken wat heeft dat met ons van doen mogelijk. Maleachi 3, net voor Matthäus dus, de versen 8 tot en met 10. Daar staat dit. Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, waarvan beroven wij u? Van de tienden en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft, als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Tot zover. Nou, een gezellige binnenkomer. Ik zie al iemand lekker knikken. U weet verslicht dat ik de preek altijd voordoe bij Rut. Je zegt zelf dat er zoveel teksten zijn, waarom kies je nou deze? De toon is gezet, zeg maar niet voor niks. Dat ik deze tekst lees, bedoel ik dan, hè? Want dit heeft ook betrekking op het, niet alleen op de gemeente toen, maar ook op het geven van geld in de gemeente. En ik hoor misschien wel mensen zeggen, ja, maar Marco, in die tekst, je hebt het vaak over hermeneutiek, moeder, zit het op jou. Deze tekst gaat toch helemaal niet over de christelijke gemeente? Dit gaat toch over de dienst aan God door het Joodse volk met betrekking tot de tempel? Zeker, helemaal gelijk. Maar er zit wel een diepgaande les in, zoals in het hele Oude Testament voor ons. Want wat daar voor het volk Israël gold, geldt ook voor ons. Namelijk dat geld macht uitoefent over ons. Theoretisch gezien, tuurlijk, snap ik ook wel, is geld gewoon een neutraal iets. Dat kun je inwisselen en dan krijg je goederen of diensten ervoor terug, that's it. Maar in de praktijk, mensen, is geld een macht die zich laat gelden in de samenleving, in ons persoonlijke leven. Weet je, als Jezus zegt, gij kunt niet God en mammon dienen, is het opvallend, hè? Dat dan spreekt hij over geld alsof het over een persoon gaat. Sterker nog, hij typeert het geld als een concurrerende god die onze totale loyaliteit opeist. Maarten Luther, misschien heb je het wel eens gehoord, die sprak er ook over en die zei, als christen heb je 3 bekeringen nodig. Die van je verstand, die van je hart en die van je portemonnee. Toen al. En die laatste bekering is niet per se de makkelijkste. Trust me. En dat bleek ook in de tijd van Maleachi zo te zijn. Precies hetzelfde. Daar wordt de vraag gesteld, zou een mens God beroven? Wat een vraag. Ongehoord. Joh, dat kan toch niet waar zijn? Ik kan me voorstellen dat dat het volk Israël zo gereageerd zou hebben. Are you serious? Maar God zelf antwoordt direct. Werkelijk. Jullie beroven mij. Hé, het zal je gezegd worden. Hè? Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald wordt met beroven, heeft zelfs ook de betekenis van plunderen. Haast niet te geloven dat dit woord zo gebruikt wordt. Maar blijkbaar was dat de praktijk toen. Waar God ze hier dus op wijst in Maleachi, is hun gebrek aan vrijgevigheid. Misschien ook wel aan vertrouwen. Maar nee, ze houden het geld voor zichzelf, ze vertrouwen op hun geld. Het betreft hier dus hun gierigheid, hun hebzucht, die gigantisch is. En zondig. En ze zien het niet eens. Waarvan beroven wij u dan? Staat er. Geld heeft zo'n macht over ze, dat ze niet eens inzien hoe groot die macht is. Ze zien niet dat alles wat zij ontvangen hebben, en natuurlijk, gemeente wij net zo, dat dat allemaal van God komt. Heel veel jaar daarvoor besefte David, koning David, dat wel. Dat is mooi om te lezen. Het is heel indrukwekkend het dankgebed wat hij uitspreekt nadat het volk daar ruimhartig en vrijwillig had bijgedragen voor de bouw van de tempel. Ik wil het lezen met jullie. Het staat in 1 Kronieken 29. Het is echt... Ik dacht, wauw. Kronieken is ook mooi, man. 10 tot en met 14. Dan hebben ze dus dat bij elkaar gebracht en blablabla. En wie er allemaal komt en zoveel talenten kopen, ijzer, goud, blablabla. Toen loofde David de Heere voor de ogen van heel de gemeente. David zei, gelooft zij u, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit, over perspectief gesproken. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht. En u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. En dan vers 14. Want wie ben ik en wat is mijn volk? Dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit. Want van u is alles. En uit uw hand hebben wij het u gegeven. Dat principe. Wanneer wij geven, mensen, dat is zo simpel, dan geven wij in wezen datgene aan God wat wij al daarvoor van hem hebben ontvangen. Alles wat wij hebben is een geschenk van God. Ons geld, onze mogelijkheden überhaupt om te kunnen gaan werken, om wat te gaan verdienen. Dus zeg maar ook je gezondheid, je verstand, maar zelfs de lucht die je nu inademt, komt van hem. Het punt is, wanneer wij iets ontvangen van God, dan is hij eigenlijk nog steeds de eigenaar, want alles is van hem. Hoe kan dat ook? Hij omvat alles. Kijk, en dat vraagt wel even om radicaal omdenken. Ons leven, mensen. Ons leven hebben we ontvangen van God. Hebben we niks zelf aan gedaan. Hebben we ontvangen van God. Om tot Gods glorie, tot zijn dienst te leven. En dat wij daar vervolgens van mogen genieten en ons leven mogen leiden, ja. Maar het is tot eer van God. En dat is net zo van toepassing op het geld. Op platta. We zijn dus rentmeesters. We zijn makelaars. We zijn beheerders. God heeft ons geld. God heeft ons goed gegeven. Opdat het ons en anderen tot zegen zal zijn. Daarom is dit gekomen. Om dus zeg maar ook in vrede met elkaar te leven. Om het ten dienste te laten zijn van ons. Niet om ons ten onze te laten slaven, maar ten dienste te laten zijn. Zodat we voor elkaar kunnen zijn. Elkaar daarmee tot zegen kunnen zijn. Net als in de vroege kerk. Niemand had te veel. Niemand had te weinig. Als iedereen dat principe nou eens zou toepassen, hè? Maar juist als het geld betreft, zijn we daar zo vaak blind voor. Geld verblindt ons voor de macht die het eigenlijk wel over ons heeft. Materialisme, sommigen kennen Heisenberg, leuk. Hebzucht, weet je, die zorgen ervoor dat we overdreven gericht zijn op geld, op spullen. En dat neemt alleen maar toe. Je liefde voor geld en al dat soort dingen neemt dan alleen maar toe. Het brengt een soort onstilbare honger in je teweeg. We hechten er zo'n waarde aan geld. We vertrouwen ons hele leven eraan toe. En als er een crisis komt, dan help. Maar geld is zo vluchtig, mensen. Zo waardevol blijkt geld dus helemaal niet te zijn. Als je geld hebt. Als je geld hebt. Denk je, oh, als ik dit er even zou geven, 50 euro. Wauw, dat is veel waard. Maar als je in de fik steekt, zo vluchtig is het, mensen. Geld, voordat je het weet, is het weg. Vluchtig. Dat is een leuk voorbeeld, maar snap je principe erachter? opvallend is dat mensen zelden komen om hun zonde van hebzucht te belijden. Lust en seksualiteit, dat soort dingen, ja, jaloezie, woede, allemaal dat soort zaken wordt nog wel beleden en besproken. Maar hebzucht, maar heel zelden, weet je dat? Het is in die jaren voordat ik in de gemeente dien. En niet eens denk ik omdat iemand denkt dat het geen probleem zou kunnen zijn. Nee, omdat we vaak denken, ja, maar is mijn probleem niet. Maar als uit Malachi en uit heel veel andere Bijbelgedeelten, ontzettend veel, blijkt dat het voor God blijkbaar bij ons wel een groot probleem is. Weet je, dan kunnen we misschien maar beter van uitgaan dat het ook zomaar van toepassing kan zijn op ons. Niet te snel erop vertrouwen dat dit onderwerp van geld geven en zo niks met ons te maken heeft. Ja, dat weet ik wel. Gesprekken over geven onder christenen en ook in de gemeente komt het wel eens terug. Concentreren ze al gauw op het geven van tienden of zo, die vraag daaromtrent. Oeh, en zeker toen ik die tekst net las, zullen ze vast een paar gedachten hebben. Hoe gaat u zo meteen over de tiende beginnen? Is dat gebod dan nog wel geldig voor ons die onder het Nieuwe Testament en het Nieuwe Verbond vallen? Zo ja, ga je dan uit van je nettoloon? Van je bruto loon? Van je belastbaar inkomen? Hoe zit dat dan? En mag je dan eerst je vaste lasten aftrekken? Hè? Kan dat dan? En zo nee, wat is dan de richtlijn? Maar weet je mensen, er zit een gevaarlijke kant aan die benadering. Want al heel gauw draait het dan om de vraag hoeveel je God minimaal moet geven om van hem af te zijn. En bovendien betekent geven, van tiende of niet, of hoe dat ook zit, maar betekent geven, voor sommigen betekent dat dan honger lijden. Terwijl anderen veel meer kunnen geven, terwijl ze even goed nog zat overhouden. Dus je kunt niet zomaar zeggen, boem. Jezus vond het niet zo heel belangrijk, weet je, hoeveel iemand precies gaf. Hij was vooral geïnteresseerd in de vraag of er sprake was van een wezenlijk offer. Want dat zegt iets over je hart. Vandaar, weet je nog, dat muntje van die arme weduwe die in de offerkist gegooid wordt, zoveel meer waarde voor hem had dan die hele dikke bankbiljetten die erin gingen, weet ik veel wat ze hadden. Het zegt iets over het hart. In gesprek met de Farizeeën gaat hij daar ook op in, op die hartsgesteldheid. En dan zegt de Heer Jezus in Lucas 11 het volgende tegen ze. Maar wee u, Farizeeën, want u geeft tienden van de munt en de wijnruit en van alle kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God, het hart. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Dus hij bevestigt tegen de Farizeeën dat ze inderdaad, dat ze het geven moeten doen, dat dat heel goed is. Maar daarbij niet het recht en de liefde uit het oog moeten verliezen. Die hebben alles met elkaar te maken. Dus even los van de thematiek van tienden, hè, maar meer met betrekking in breedte tot geven, is het voor sommigen van ons misschien wel eens goed om dit principe wat Jezus hier aanhaalt, om dat om te draaien, om te denken. Ik bedoel, het is heel goed om liefdevol te zijn. Om te zien naar anderen. Om taken op te pakken. Dat moeten we zeker doen. Maar laten we het geven niet nalaten. Mensen, het gaat op dit moment redelijk met de financiën van onze gemeente. Tenminste, als het bij ons thuis zo met de financiën zou gaan, zoals het met ons nu gaat, zoals het in de gemeente nu gaat, zou ik wel een beetje paniek krijgen, eerlijk gezegd. Want er is al wel een heel aantal maanden een duidelijke tendens dat de inkomsten achterblijven. Zeker. Er is sprake van inflatie en noem maar op. Dus misschien heeft dat mee te maken. Maar dan is het misschien ook wel goed, zei pas iemand in de raad, om dan te vragen of we ons giftenpatroon niet ook in ieder geval kunnen aanpassen aan inflatie. Want Rutte en ik zeiden ook, ik had het met de preek over ze. Ja, bij ons staat dat bedrag eigenlijk ook al best wel lang op hetzelfde niveau. Misschien kunnen we dat eens laten groeien aan de inflatie. Dus bij deze de vraag. Maar toen dacht ik dit, hè? Maar weet je wat het dan in de praktijk waarschijnlijk zal gaan betekenen? Dat diegenen die toch al geven, dat gaan doen. Maar er is nog steeds een groep broeders en zusters die echt deel zijn van onze gemeente, maar die niet geven. Het lijkt mij, het lijkt ons als oudste van de gemeente, meer dan normaal om dat te adresseren. Maar weet u, niet iedereen in de oudste raad is ervan overtuigd dat het noemen van getallen daarin iets zou kunnen uithalen. Ik denk het misschien wel, dus ik ga het toch kort doen. Volgens het laatste overzicht wat vanuit de financiënwerkgroep is gekomen, even dit, waar wij als oudsten overigens geen weet hebben van personen, van namen, wij krijgen alleen geanonimiseerde, hoe zeg je dat, cijfers. En daar wordt dan uitleg over gegeven. Wij weten niet, ik weet niet wat u geeft. En de andere oudsten ook niet, wij weten het niet. 1 of 2 mensen in de financiën, that's it. En die hebben geheimhoudingsplicht, dus don't worry. Maar goed, volgens het laatste overzicht, waar wij als oudsten qua namen dus niks van weten, wordt 50% van de inkomsten gegeven door 20% van de gemeente. Oh, zei Rut. Ja, maar dat snap ik ook wel. Ik zeg, inderdaad, dat kun je op zekere hoogte nog wel voorstellen. Nog wel indenken dat het zo werkt, want de een heeft gewoon wat meer geld dan de ander. Zo simpel is het. Nou, nog wat cijfers. 80% van onze inkomsten wordt gegeven door 50% van de gemeente. Dat betekent dus dat de helft van de gemeente zorgt voor bijna alle inkomsten. Binnen EDI Noord spreken we in dat kader dan van eenheden. Dus niet van een namen op een lijst. Die namen weten we niet, maar niet van namen op een lijst, maar van eenheden. Dus zeg maar 1 of meerdere personen op een adres. Dat is een beetje de term. Nou, van de 240 eenheden die wij als Regenboog Noord zijn, dragen er 178 structureel financieel bij. Maar het is lastig om te duiden, dat vroeg ik inderdaad, wat is dan structureel bijdragen? Is dat dan ook €5 in de maand, maar elke maand wel? Ja, dat is inderdaad, dat is ook structureel bijdragen. Ja, oké. Okay. Nou ja, nou toch 178 structurele gevers. Mensen, laat heel helder zijn, hè? Dat we ons ontzettend bewust zijn dat niet iedereen financieel kan bijdragen. Zeker. Er zijn altijd mensen voor wie dat simpelweg niet mogelijk en zelfs soms niet verstandig is. En in gesprek met mensen, het aparte is dat mensen die dat niet kunnen vaak ook nog mij aanspreken daarover, want die voelen zich wel geroepen. Zeg, joh, niet doen, niet doen. Gezien jouw situatie is niet verstandig. Nogmaals, en ik wil het even onderstreken, wij kennen de namen niet. Maar er zijn ook mensen, dat horen wij dan terug, niet in namen maar in feiten, van mensen die zogezegd wel structureel, maar met zo'n klein bedrag bijdragen, dat je toch echt af moet vragen, want waarvan waarschijnlijk iemand toch een goed inkomen heeft, zover als die mensen kunnen inschatten. Waarom is dat zo? Hoe kan dat? Maar goed, dan blijven er nog steeds 62 eenheden over, oftewel een kwart van de gemeente, die niet geeft. Ik wil zeker niet zo ver gaan om te stellen dat zij God of de gemeente beroven, zoals in Maleachi staat. Zeker niet. En ik houd er helemaal niet van om manipulerend een relaas te houden. Maar dit zijn de cijfers. Er is niks manipulatiefs aan dat dit zoals het is. En dat lijkt ons toch een hele vreemde situatie. Wat is dat, hè? Dat sommige mensen zo weinig of helemaal niet bijdragen. En toen dacht ik, ja, misschien is het wel dat wij als leiding van de gemeente daar te weinig over gesproken hebben, te weinig onderwijs over gegeven hebben. Nou goed, daar is dan met deze preek in ieder geval een aanzet toegegeven, beste gemeente. En al jaren is er een brochure beschikbaar over geven. Hij ligt nu bij hem daarvoor. Er ligt de brochure, ze worden straks bij de uitgang ook uitgedeeld, waar we daarop ingaan, van hoe wij daar als Noord nou tegenaan kijken, maar ook de hele praktische handvatten worden aangereikt, van de vragen die ik al genoemd heb en meer. En binnenkort komt er vanuit de werkgroep Financiën ook nog een overzicht met ook een aantal handvatten. Dus we zijn ermee bezig. Maar het zou natuurlijk ook zomaar een diepere oorzaak kunnen hebben. Maar eerst terug naar Maleachi. We lezen daar dat wie geeft, vers 10, door God gezegend wordt. Let op. We moeten er ontzettend voor oppassen dat we die zegen niet financieel gaan vertalen. Als je een euro geeft, krijg je er een tientje voor terug. Ik hoor lachen, want jullie weten ook wel dat dat steeds vaker zelfs gezegd wordt binnen de valse theologie van de welvaartstheologie. Rubbish. Total BS. Op die manier wordt geven dan namelijk een verkapte manier om jezelf te verrijken. Je investeert een eurotje, je krijgt er 10 voor terug. Nope. Gods zegen is veel dieper, veel omvattender dan materieel gewin. En is niet primair gericht of heeft niet primair betrekking op wat wij krijgen, maar mensen op wat we worden. Geven in de gemeente en daarbuiten, dat doet namelijk wat met je. Het maakt niet alleen ruimte in je portemonnee, maar ook in je hart. Nou, ik denk bijvoorbeeld maar eens aan je partner of aan je kinderen. En als je een doorsnee gezond normaal persoon bent, dan vind je het heerlijk om hen iets te geven. Al kost het je tijd, al kost het je geld, al kost het je moeite. In het algemeen komt dat zelfs vanzelf, dat je hen iets wilt geven, omdat ze heel dicht aan je hart liggen. Bijna ieder van ons is bekend met die bekende woorden van Jezus, om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Nou, hoe verder die naaste van ons afstaat, hoe lastiger dat soms is, toch? En dat betreft misschien ook wel het geven van geld. Ja, zeker. Ik geef makkelijker iets aan Eva of Sifra dan aan Jantje, Beton of whoever. En toch heeft onze vrijgevigheid ook betrekking op de ander die wat verder weg staat. Toen Paulus, de apostel Paulus, wegging uit de gemeente van Efeze, dat hij daar een hele tijd had gediend, en buiten Efeze is bij Milet en Oudstand huilen zijn, noem maar op, zegt hij dit. Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden. Namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En dat is zo waar. Dat namelijk ten diepste het geven aan een ander je dieper, je mooier raakt dan geven aan jezelf, dan alles voor jezelf te houden. Dat is iets wat we kunnen leren. Ik vind het prachtig om te zien, ik vind het raakt mij echt wezenlijk in mijn hart, als ik de vreugde en meestal ook de dankbaarheid zie wanneer ik mijn dochters iets geef. Dat raakt je echt wezenlijk. Dat is mooier, die reactie, dan wanneer ik wat voor mezelf koop. Dat heeft met je hart te maken. Het doel van het geven is niet om er bij anderen of bij de Heere God beter voor te komen staan. Het doel van het geven is uiteindelijk ook niet om een goed gevoel te krijgen. Het doel van het geven is uit dankbaarheid aan de Heere Jezus, die ons alles gegeven heeft, te leven in navolging van Hem, ook in de Bijbelse opdracht van het geven, en daar in dat leven zijn zegen te ontvangen. Waar dat tot de mensen die dichtbij staan bij ons persoonlijk bijna vanzelf gaat, is dat richting anderen of voor wat betreft de gemeente soms een leerproces. Tenminste, dat was het voor ons wel, voor Rut en mij bedoel ik dan. Rut en ik, we waren getrouwd in 99 en we zijn toen gaan reizen. En later kwamen we terug in Nederland, er was geen huis te vinden, dus uiteindelijk vonden we een piepklein zolderkamertje, wat we voor een gigantisch bedrag, 970 gulden, huurden bij een, jawel, christelijke huisjesmelker. Rut werkte, had toen nog niet zo heel bijzonder werk, dus ja, niet zo heel veel verdiende ze. Ik studeerde voltijd, geen vetpot dus. En natuurlijk wisten we dat de Heere God van ons ook vroeg om vrijgevig te zijn. Dat we ook moesten gaan bijdragen aan de gemeente waar we deel van waren. Natuurlijk, we gooiden wel eens wat in de collectezak, maar goed, als we eerlijk waren. Anyway, uiteindelijk besloten we om echt structureel te gaan bijdragen. En aan het begin van elke maand, want we kenden onszelf wel, aan het begin. Nou, en om dus eerlijk te zijn, gemeente, en werkelijk, ik hoop dat je het aanneemt, niet om te laten zien hoe netjes Rutte en ik dat gedaan zouden hebben. Maar echt om eerlijk te zijn, wil ik ook delen wat het met ons deed. Het hakte er namelijk best wel in. Yep. Als je besluit substantieel bij te gaan dragen, dan ga je dat merken. Bepaalde dingen, hebben wij gemerkt, moeten dan net even wat anders. Of even wachten. Of helemaal niet. Het was van ons wel een bewuste keuze om te gaan geven. Omdat wij wisten en in ons hart overtuigd waren dat dat ook hoort bij een volgeling van Jezus zijn. En wanneer je deel uitmaakt van een gemeente. Maar het was niet eenvoudig, die eerste maanden. En zelfs langer eigenlijk. En kregen we daar nou een lekker gevoel van? In het begin, nee, niet zo, nee. Maar we wilden ook daarin Jezus wel volgen. Of dat nu zegen zou geven of een lekker gevoel, was uiteindelijk secundair. Na verloop van tijd, best wel een lange tijd, to be honest, wenden we aan datgene wat we dan vervolgens dus per maand te besteden hadden. Op een gegeven moment wen je daar wel aan. En na verloop van tijd ga je natuurlijk ook weer wat groeien in je inkomsten en noem maar op. En dan is het heel normaal geworden. Maar dat begin, mensen. Ik zeg het maar eerlijk, zusters en broeders. In overleg met Rut. Maar als ik dat eerlijk zeg, moet ik ook dit eerlijk zeggen. Juist omdat ik nu al jaren mag dienen hier in de gemeente, zie ik wat voor moois er allemaal gebeurt. Echt waar, dat zie je als je achter de schermen komt en achter de deuren. Juist heel veel achter de schermen en uit het zicht. Dat mensen opbloeien. En het is niet het standaard praatje, want je ziet het. Dat mensen opbloeien. Dat mensen tot herstel komen. Hè? Dat mensen tot eeuwig leven komen. Dat ze de Heere Jezus leren kennen, op wat voor manier dan ook. Dat mensen een doel vinden. Dat ze geholpen worden. Geestelijk, praktisch en ook financieel. Dat onze jeugd een plek in de gemeente heeft waar het leven met de Heere Jezus voorgeleefd wordt. Andere voorbeelden, onze zendelingen, Alpha, you name it. En dat is allemaal mogelijk doordat wij geven in de gemeente. Uw en jouw en mijn financiële bijdrage maakt dat mogelijk onder de zegen van God. En weet je, het is toch simpel? Dat wij hier zo lekker behagelijk en warm bij elkaar zitten, genieten van de muziek, luisteren naar Gods woord, straks een bakkie met een heerlijk koekje erbij. Mensen, dat wordt niet door Den Haag betaald. En dat wordt niet gesponsord, maar dat wordt gedragen door ons die geven in de gemeente. Maar het is best raar en onbegrijpelijk en zelfs onbijbels. Dat een kwart van ons, waarvan sommigen hier al jaren komen en overal gebruik van maken, gewoon niet bijdragen. Of heel karig. Ja, maar ik doe het in de collectezak. Ja, als je dat afweegt tegen wat er via de giraal binnenkomt, dan kan dat niet. Heel simpel. Maar hoe kan dat? Heeft het te maken met wat Jezus zei? Waar je schat is, daar is ook je hart. Weet je, ik moest daaraan denken toen de collectetellers een tijdje geleden, dat ik van hen te horen kreeg wat er soms in de collectezakken wordt gedaan. In de ontmoetingsruimte is er zometeen een kleine expositie van gemaakt. Ga maar eens kijken zometeen. Winkelwagenmuntjes. Guldens van 18 jaar geleden waar je geen bal mee kunt. Vakantiegeld, grut. Wat nog over is in de collectezak. Dat wordt gegeven aan de gemeente van Christus. Of dat bewust is, of dat het iets zegt over de hartsgesteldheid, ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat wij zoals we hier zitten met elkaar, een ieder van ons, dus niet 20% of 50%, een ieder van ons de opdracht heeft en de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het geestelijke huis waar je deel van bent. En hoe zit het dan met andere doelen? Lees de folder. Wij geven ook aan Compassion en noem maar op. Weet je, we hebben in de raad en in de gemeente, jullie noemen het aan ons ook, allerlei mooie ideeën. Allerlei wensen die wat we graag zouden willen doen in en door de gemeente heen. Binnenshuis, buitenshuis. Afgelopen donderdag waren er een paar gasten bij ons in de raad. Die hadden nagedacht over evangelisatie, diaconaat, hoe dan ook. Zo ontzettend mooie ideeën zijn daar genoemd, dat we er heel enthousiast van werden. We zijn er nu mee bezig, van zou dat kunnen en noem maar op. Om echt concreet in de wijk wat te gaan doen. En dat werkt gewoon blijkbaar. Want op meerdere plekken in Nederland gebeurt dat al. En dat is allemaal gaaf, dit en dat. Maar waar halen we het geld vandaan? Als wij met onze begrotingsregels al soms zo moeten schrapen. En zeggen tegen de werkgroep, nee, dit kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Toch zouden we Eddie en Noord in die zin zo willen laten groeien in de diepte en in de breedte. Door al het werk wat we doen. Je hoort het bij de collecte. Collecte voor de regenboog, voor al het werk wat we als regenboog doen. Joh, dat is zo breed. Maar daar is lang niet altijd geld voor. Wat als we allemaal nou eens structureel en substantieel zouden gaan bijdragen? Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten. Of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Heel eerlijk, ik ben blij dat het bijna klaar is. Eerder, ik had veel liever zelfs over seks gesproken, of welk ander onderwerp dan ook vanochtend. Want als je over geld spreekt, kunnen wel eens hele rare dingen gebeuren. Ik ben benieuwd wat ik straks in mijn mail krijg. Ja, en ik meen het. Er kunnen rare dingen gebeuren. Ik had nog veel meer kunnen zeggen erover, want Gods woord spreekt er heel veel over. Maar weet je, ik hoop dat Gods Heilige Geest de boodschap van vanochtend in uw, mijn en jouw hart verder uitwerkt. En ik moest als laatste nog denken dat de mate van gastvrijheid die bij ons duidelijk gevoeld wordt, ervaren wordt door mensen. Dat de onderlinge zorg, dat de warmte en de liefde die ons als Eddie en Noord serieus echt typeert. Afgelopen woensdagavond op de introductiekring met 24 personen was dat wat continu genoemd werd. En die jaren daarvoor ook. Mensen proeven dat. Dat dat ook in ons geven op dezelfde mate aanwezig mag gaan worden. Dat. Put your hands where your mouth is. En wil je meer weten? Heb je vragen erover? Wat dan ook? Kom naar mij toe. Kom naar de oudste toe. En neem alsjeblieft zometeen die brochure mee. Lees hem en laat deze preek niet aan je voorbij gaan. Amen. Ik ben klaar. Rick?